In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Dit is Hour of Power, een programma waar heel veel mensen naar uitkijken, jongeren en ouderen. En je gaat met iedereen kennis maken in dit programma, want ik spreek met Jan Pol. Hij heeft een aantal boekjes geschreven en zijn thema is Vier het leven. En wat zijn nou de vier unieke dingen die je maken tot wie je bent? Dat is een vraag die Jan Pol gaat beantwoorden. En in Shepherd's Grove spreekt Bobby Schuller over de smalle weg met Jezus. En het thema vandaag is eerlijkheid. Laat je ja, ja en je nee, nee zijn. We hebben een vrolijke band in Shepherd's Grove, dat zul je zelf ontdekken. En zo wens ik iedereen een hele mooie uitzending toe.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Yes, and welcome to Shepherd's Grove. The moment you walked through those doors, you became part of this church family. The moment you tuned in with us, you became part of this church family. Welcome. Thank you for being here. I have been rereading some of Grandpa Schuller's old quotes, and there was just this one that stuck out to me so much and rings so true. He says, goals are not only absolutely necessary to motivate us, they are essential to really keeping us alive. Do not stop dreaming. Do not stop setting goals. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Hey, today's going to be a great day. You picked a great day to come to church. And I believe you're going to leave here energized, renewed, and restored. So, Lord, we thank you. In Jesus' name, we pray, Father, that in our wounds, in our hurts, Lord, you bring healing, blessing, favor, hope, vision we receive today by faith. We thank you, God, that you are here. You're making yourself available. We love you. And we trust you. In Jesus' name. Amen.
Amen.
Thank you.
You may be seated. In preparation for Bobby's message this morning, the words of our Lord found in Matthew. Again, you have heard that it was said to the people long ago, "Do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made." But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes, and your no be no. Anything beyond this comes from the evil one. We are striving to be people of truth, for we know the truth sets us free. Amen.
With us today is Sarah Jakes Roberts, the co-pastor of One Church LA. She pastors that church with her husband, Tori, and she's a strong voice for the triumph people can have through their pain and their past mistakes. Her story is one of victory and joy through difficult circumstances. Would you please welcome with me Pastor Sarah? Hi, so nice to see you. So you have this great book that's coming out, Don't Settle for Safe. And in it, you're really talking to people about how to live vulnerably and how to be honest about the difficult things they've gone through. And I think a lot of people are like, well, what does she know? She's T.D. Jakes' daughter. So you're a PK like me.
I am.
And you've been through a lot in your life, actually, haven't you?
I have. You know, growing up as a PK, there's an expectation, which there's expectations for all of us. I just believe as a preacher's kid, the expectation can be a little bit more in depth. And so, yes, I was raised as T.D. Jakes' daughter. I found myself searching for validation and approval from other people. I got pregnant at the age of 13, had my child at 14 years old. I got married as a teenager and then, you know, divorced. And I know that's a lot to say in such a short period. period of time. But I really learned that when there is an expectation and a failure to meet that expectation, there's a shame associated with that. And because of that shame, I learned to separate myself from my truth. And what I'm helping people do in Don't Settle for Safe is to take ownership of their truth, not to be proud that we've gone through things, but to recognize that our storms, our issues, they're our servants. And in the depths of our despairs, there are lessons for us to be learned from what we've gone through.
And so you really offer such a great, just a great guide to someone who's kind of stuck in that place of either hiding. I mean, you learned in that process that you don't have to go it alone. And that's, you write a lot about that, right? About don't go it alone, be vulnerable, reach out to people.
Absolutely. I tell people all the time that if you can learn to tell your story to yourself, so many times we have these ugly truths about ourselves, these secrets that we've learned to live with, and we learn to function within our dysfunction. But God came so that we can have things in decency and order, so we don't have to be afraid of ourselves or afraid of our past. And I felt like it was so important that we begin to unify the things that have happened on the inside of us so that we can teach other people in our lives and communities to do the same. So I believe that starting with vulnerability, you know, as the Bible says, his strength is made perfect in our weakness, that we show other people how to really have an incredible relationship with God. We're each here with our own divine purpose and identity, and I don't have to become like my neighbor in order for me to be successful. So really, vulnerability is also a lot to do with authenticity and being comfortable in your own skin.
I think we always think that our vulnerability is going to push people away, but I've always found it draws people closer. And that's we don't think that's going to happen, right?
Absolutely. And I think at the end of the day, we want to have genuine connection with people.
Yeah.
And that comes from vulnerability. When we don't have vulnerability, we allow people to be connected to who we pretend to be, not who we actually are.
That again one more time.
When we don't have vulnerability, we allow people to be connected to who we pretend to be, not who we really are. And so when life happens to us, we don't have anyone to reach out to because we've been pretending for all of this time that we've had it all together.
And a lot of times people, especially in ministry and other places, can feel, even though you have lots of friends, you can feel lonely because you're like, well, they just see the pretend me.
Yeah, absolutely. And so it's up to us to really demystify this illusions that our lives can often create. And that's why I can sit here and I can say, listen, this is what I've gone through. My life hasn't been perfect, you know, but God's glory and his grace has really shone through even my darkest days. And so I can sit up here and I can say, this is what I've gone through, because I know that in a crowd this size, there are people who have their own issues and their own struggles, and maybe, just maybe, someone feels a little bit more comfortable because I got up here today.
Absolutely. And you're somebody that really want, you and Tori both want to see people reach their destiny and thrive and succeed. I feel like you do a good job of training people to do that. And I think vulnerability is one of those missing keys that a lot of people, they're like, I have to pretend and do all this stuff to get there. In fact, being vulnerable is one of the biggest things that gets you there, isn't it?
Absolutely. We serve a real Jesus and a real Savior, so we have to be real when we come to his throne and as we go throughout this world. And in order for our destiny to be manifest, we have to be willing to get ourselves out of the way, be real about who we are, who we want to become, and what we believe God has for us.
Thank you so much for being here. Let's give her a hand and thank you. What an awesome word. Love and appreciate you so much.
Oh, Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars and I hear the rolling thunder, the power throughout the universe displayed. And sings my soul, my Savior God, to thee. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. All right, Phil. Yeah.
Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and take me home. My God, how great thou art! And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! And sing my soul.
Thank you, Kirk Wall and the Prairie Ducks. You guys play in church a lot? No, not.
Starting now.
Starting. Great. Terrific. Thank you, guys.
Dat was wel heel bijzonder. Ik heb het nog nooit zo gehoord. How great thou art. Hoe groot zijt gij? En mooie vertolking, moet ik zeggen. Mijn gast van vanmorgen vertolkt ook zijn gedachten heel mooi. Die legt hij neer in het boek. Hij is 21 jaar voorganger geweest in Haarlem. En is nu een bekend spreker in Nederland. En zijn naam is Jan Pol. Ik ken elkaar al heel lang.
Jan,
leuk
inderdaad
om je hier op de bank te hebben, eindelijk, na al die jaren.
Ja.
En eigenlijk heb jij als thema 4.
Ja, klopt. Ja.
Ga je gang.
Dat beschrijf ik ook in mijn boekjes. Dus ik ben erachter gekomen dat iedere mens uniek is geschapen. Psalm 139 beschrijft natuurlijk prachtig dat je wonderbaarlijk bent gemaakt. En ik heb ontdekt dat je niet alleen maar in je identiteit uniek bent, maar in 4 gebieden. En ik heb het ook, zeg maar, de eerste letters daarvoor gebruikt. Hè. De V van je unieke vaardigheden. De I van je unieke identiteit. De E van je unieke ervaringen. En de R van je unieke roeping. En als je die 4 gebieden in je leven, zeg maar, ontwikkelt, dan kom je op een plaats op een bepaald moment dat je merkt van, nu vier ik het leven. Dan kun je het leven echt vieren. En het is een van mijn passies om mensen te helpen om dat, zeg maar, naar boven te brengen. Hè, dus ik heb een keer ergens een uitspraak gelezen. Als je een vis beoordeelt op zijn bekwaamheid om in een boom te klimmen, dan zal hij zijn leven lang geloven dat hij mislukkeling is. En vaak worden er dingen van mensen gevraagd waar ze eigenlijk niet goed in zijn. En dan voel je mislukkeling. Dus de kunst in het leven is om te ontdekken, waar ben ik goed in? Waar liggen mijn talenten, waar liggen mijn gaven? Nou, dan die I van identiteit. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. En ieder mens wordt geschapen als een uniek wezen. Maar helaas sterven heel veel mensen als een kopie. Of als een kloon. En er zit een hele goede versie van wie je bent in iedere mens. Maar er is ook een tweede versie, denk ik. Door dingen die gebeuren in ons leven, in onze jeugd met name, is het vaak zo dat onze ware ik eigenlijk wat verstopt raakt. Omdat we ergens in de leugen geloven dat degene die we zijn, daar wordt niet van gehouden. Dus we gaan ons anders gedragen. Het kan onbewust of bewust kan het gebeuren. En waardoor je eigenlijk niet echt je unieke zelf bent, niet authentiek bent. En dat is ongelooflijk belangrijk, dat je mensen leert te helpen, zeg maar, om helemaal zichzelf te zijn. Je komt altijd iemand tegen die talentvoller, knapper, intelligenter, rijker, succesvol is dan jij. Dus je moet jezelf niet, je bent die ander niet. Dus niet vergelijken met ander. En het tweede belangrijke is, je moet van jezelf houden.
Ik denk dat dat een heel moeilijk punt is.
Dat is een hele moeilijke, ja.
Want wat doe je als je altijd afgewezen wordt?
Ja.
En,
ja.
Of dat je door traumatische ervaringen bent gegaan.
Ja.
Jij ook, je hebt
ja.
een lange tijd een burn-out gehad. Je vrouw is heel ernstig ziek geweest. Ja, zeg dan maar eens, ik hou van mezelf.
Ja.
Nou,
ja.
Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is heel moeilijk. Ik geloof dat je maar op één manier van jezelf kan leren houden. En dat is door te beseffen hoeveel God van je houdt. Dit is een geweldige strijd in mijn leven geweest. En dat heeft voor een groot deel te maken met mijn opvoeding. Ik ben opgegroeid in een niet-christelijk gezin. Lieve ouders, hè, moet ik erbij zeggen. Maar ook onvolmaakte ouders, zoals we allemaal onvolmaakte ouders hebben. En ik heb een vader gehad die stil was. En die ook zijn trauma's in zijn leven heeft gehad. En die me eigenlijk nooit bevestigde, nooit tegen me zei, Jan, ik hou van je. Of ik vind je geweldig, of dat kun je. En ik had daarnaast een moeder, een vrouw was vol van angsten. Door de Tweede Wereldoorlog, haar huis is gebombardeerd geweest, een vrouw vol van angsten. En mijn moeder communiceerde met één ding. Jantje, doe dat maar niet. Jantje, pas op. Ja, Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, ga maar zo onzichtbaar mogelijk door het leven. En heel belangrijk, ze communiceerde ook namen. Jantje, als je dat doet, dan wordt mama verdrietig. Ja, kleine Jantje wilde mama niet verdrietig maken. Dus ik ging me aanpassen, zeg maar, aan wat mijn moeder graag wilde. Ik werd een verlengstuk van mijn moeder. Waardoor ik niet mezelf was uiteindelijk, maar een andere identiteit aannam.
Heftig, hè?
Dat is heel heftig. Ja.
Want ik zie veel mensen, ook op oudere leeftijd, dat die jeugdtrauma's terugkomen.
Ja.
En als een boemerang, als ja. 50, 60, 70 jaar, kunnen mensen erover praten of het gisteren gebeurd is. Dus
klopt.
Hoe kom je daar doorheen?
Ja.
Want daar heb je over geschreven.
Ja.
Dat is jouw ontdekkingsreis.
Die impact in je jeugdjaren is zo ontzettend groot. En ik denk dat je daar Gods genade voor nodig hebt uiteindelijk om daar helemaal overheen te komen.
Ja.
Ik heb een diepe burn-out meegemaakt. En toen heb ik uiteindelijk psychiatrische hulp gezocht en ben een psychiater terechtgekomen. Dat wilde ik eigenlijk niet. Ik had het idee van,
dan
kom ik op de divan te liggen.
Ja.
Maar die man heeft me enorm geholpen. En uiteindelijk kwam ik in gesprekken tot de ontdekking dat de grootste oorzaak van mijn burn-out was mijn people-pleasing. Ja, dus Henry Nouwen heeft daar een keer prachtig over gesproken. Je bent wat je hebt, ik ben wat ik doe of ik ben wat anderen van mij vinden. En de laatste was ik dus. Ik ben wat anderen van me vinden. Ja, dus door wat mijn moeder heeft zeg maar, gecommuniceerd naar me, nam ik het over naar andere mensen toe. En probeerde ik continu de goedkeuring van andere mensen te krijgen. Waardoor je continu in een rollenpatroon terechtkomt. En dan moet daar genezing plaatsvinden. En dat heb ik echt gevonden in mijn intimiteit met God. Ja, het besef, zeg maar, dat ik geen mens hoef te behagen, maar dat ik maar één ding hoef te doen, dat is God te behagen. Dat ik voor hem uiteindelijk moet leven. En dat ik zijn goedkeuring al heb voordat ik ook maar iets gedaan heb. En dat moest ik leren. Leren dat God tegen mij zegt, Jan, ik hou van je.
Ja. Nou, ik denk dat een hoop mensen moeite hebben met wat je nu zegt. Hè. Iedereen wil eigenlijk wel een people pleaser zijn.
Ja.
Ik ook, want dan denk ik, ja, ik moet Jezus volgen. Die zegt, heb je naaste lief als jezelf. Dus wat die ander ook flikt, ik moet toch van diegene houden. Dus ik moet toch aardig vinden, ik moet laten zien dat.
Ja.
En jij zegt...
Ja, maar je zegt iets heel moois. Hoe moet je naaste lief hebben? Als jezelf. Dus je kunt eigenlijk niet goed van een ander houden als je niet leert is van jezelf te houden. Daar ligt een sleutel.
Ja.
Mensen denken wel eens, als ik van mezelf hou, dan ben ik een egoïst of word ik een egoïst. Ik zeg altijd nee, je wordt juist een egoïst als je niet van jezelf houdt. Want als je niet van jezelf houdt, heb je anderen nodig om jou te bevestigen, om jouw waarde te geven. Dus je wordt een nemer. Als je echt van jezelf houdt, kun je ook oprecht van anderen houden en kun je een gever kun je zijn. Dat is echt een belangrijke sleutel.
We hadden de vier, we zijn er twee gehad.
Vier, ja.
Het lijkt wel een college, hè, hier. Ja. College tour.
Ja. De E van je unieke ervaringen. Ik bedoel, we maken allemaal dingen mee in het leven. Mooie dingen, en daar houden we natuurlijk van, mooie dingen, plezierige dingen, maar we maken ook allemaal nare dingen mee. Ik merk heel vaak dat heel veel mensen eigenlijk continu in het verleden leven. En ik zeg wel eens tegen mensen, je moet de hoop opgeven op een beter verleden. Ja, want het verleden wordt niet beter. Het verleden is niet anders dan het geweest is. En als je continu, zeg maar, vanuit het verleden leeft, de pijn van het verleden, dus zul je nooit je toekomst in bezit kunnen nemen. Ja, ik ben hier met de auto toegekomen en ik heb een hele grote vooruit, ja, die me zicht geeft op waar ik heen moet. Ik heb ook een achteruitkijkspiegel. Daar moet ik wel af en toe in kijken, maar niet te vaak. Heel veel mensen hebben eigenlijk een hele grote achteruitkijkspiegel, zeg maar, voor hun een geestelijke auto hebben ze staan. Dus continu bezig vanuit het verleden. Op een bepaald moment durf je niet eens meer te rijden. Je durft niet meer vooruit te gaan. Ja, dus die achteruitkijkspiegel moet klein worden en die vooruitspiegel moet groot worden. En de sleutel daarvoor is vergeving. Ja, dus als mensen ons pijn hebben gedaan, en daar zou ik heel veel over kunnen vertellen over mijn eigen leven. Ja, dan...
Wat als mensen jou nu pijn doen, wat doe je dan? Want het gebeurt.
Dat gebeurt. Daar ontkomen we niet aan.
Nee, en dan?
Mensen stellen je teleur. Nou, wat ik heb geleerd is daarmee onmiddellijk naar God toe te gaan. Ja, en
ik heb de neiging om weer naar die mensen toe te gaan.
Ja, ja.
Dus het is niet goed.
Nou ja, als eerste probeer ik... Ik zeg niet dat ik het nooit doe naar mensen toe te gaan. Maar als eerste probeer ik naar God toe te gaan. En ook de vraag, Heer, hoe kijkt u naar die mens?
Ja.
Waarom heeft die mens mij dat aangedaan? Zit daar misschien zelf pijn bij die mens? Heer, ik wil die pijn die hij mij gedaan heeft, wil ik bij u brengen. Wilt u mij genezen? Wilt u mij helpen die ander te vergeven? En dat is niet altijd makkelijk. Ja, vergeving is een keuze,
ja.
Heel duidelijk. Het is niet altijd een gevoel. Dat gevoel komt vaak wel, Maar soms vraagt God eerst van ons een keus.
Ja.
En als je die ander vergeeft, zeg ik altijd, dan zet je jezelf vrij om de toekomst in bezit te nemen. En het begrip roeping wekt misschien iets groots bij ons op. Hè, van, we denken aan zendeling zijn of voorganger zijn, dominee zijn. Maar we hebben allemaal een roeping gekregen. En de kunst is om te ontdekken wat die roeping is. En opnieuw, die is niet ver weg, die is in je. Dus ik leer mensen vaak, joh, dan stel ik ze een aantal vragen. Wat wilde je als kind al worden? Wat deed je graag? Dat kan te maken hebben met de roeping die God op je leven heeft gelegd. Welke talentje heb je? Ja, het zou heel vreemd zijn als God zou zeggen, nou, ik geef jij bepaalde talenten aan jou. En vervolgens gaan we er niks mee doen, jongen. Ja, dus ik geloof dat je talenten ook iets zeggen over je roeping. En dan een aantal hele belangrijke vragen die op het emotionele vlak liggen. Ik vraag vaak aan mensen, waar word je boos om? Dan kijken ze me aan, word je boos? Maar ja, ik zeg, boosheid kan duiden op iets waar God jou voor heeft geroepen. Mozes voelde een stuk boosheid toen hij zag, toen een Hebreër mishandeld werd door een Egyptenaar. Een soort heilige verontwaardiging wat hij voelde. En heel veel mensen voelen dat ook, een heilige verontwaardiging. Zo van, dit mag niet getolereerd worden, hier moet wat gebeuren, hier moet wat aan gedaan worden. En dus op die manier maakt God vaak een roeping kenbaar. Gewoon door het feit dat je ergens boos om wordt. Of waar word je verdrietig om? Wat raak je? Ik heb een dochter, mijn jongste dochter, die heeft bewogenheid voor prostituees. Die werkt al jarenlang, werkt ze in Amsterdam, gewoon in de vrije tijd, studeert geschiedenis. Maar werkt ze in de roze buurt, omdat ze een bewogenheid heeft voor prostituees. Om die uiteindelijk bij God te brengen. En dat is soms een hele lange weg. En zo kunnen we langzamerhand Gods roeping ook in ons leven leren herkennen. En die roeping is ook uniek.
Je hebt er lang over gedaan, hè?
Ik heb pas nu het gevoel, meen ik echt, dus ik ben 21 jaar voorganger geweest. En dat is ook een stuk roeping van me geweest, geloof ik heel duidelijk. Maar wat ik nu doe, ik ben nu 63, wat ik nu mag doen, ja, daarvan ervaar ik echt van wow. Alles wat ik in de jaren geleerd heb en meegemaakt heb, is allemaal hiervoor bedoeld wat ik nu mag doen. Als een vis in het water.
Ja. Maar het was door diepe dalen heen, hè? Je vertelde van je burn-out. Waar zoveel honderdduizenden mensen aan lijden in Nederland.
Ja.
Wat is nou jouw advies?
Ja, je moet oppassen dat je niet gelijk een geestelijk antwoord geeft. Dus dat wil ik ook niet doen.
Dat is een heidenswerk.
Maar soms hebben we gewoon professionele hulp nodig. Ja, dus ik had een psychiater had ik nodig. Ik had medicijnen gewoon nodig op dat moment. Ik had heel veel last van angst- en paniekaanvallen.
Oh ja?
Ja. Ja,
hoe heftig is dat?
Heel heftig. Ik wist niet wat me overkwam.
Beschrijf ze.
Ja, de eerste keer dat ik het had was in augustus 2006. Mijn kinderen waren op vakantie. Ik had een hele drukke periode achter de rug. En we waren alleen thuis. En ik zei tegen mij van, oh heerlijk, een vakantie met z'n tweetjes. Het was de derde nacht of zo, dat ik wakker werd en met een ongelofelijke angst, een druk op mijn borst, alsof er een olifant op zat. Ik was benauwd, ik hijgde, hapte naar adem, ik zweette, mijn pols was ontzettend hoog. Ik maakte mijn rijk wakker en ik zei, je moet een ambulance bellen, ik heb een hartinfarct. Maar mijn vrouw bleef heel rustig, die is verpleegkundige geweest en die had in de gaten dat het niet iets fysieks was. Dus ze heeft me geprobeerd gerust te stellen. Nou, dat is wel weer gelukt. Maar uiteindelijk heb ik 3,5 maand lang onafgebroken elke nacht 3 tot 5 zulke aanvallen gehad. En op een bepaald moment ook overdag. Ik dorst de straat niet meer op. Ik zat in een stoel in de hoek van de kamer. En ook als ik zeg maar de straat opliep, had ik een grote kans om een aanval te krijgen. Ik dorst geen mensen meer te ontmoeten. Dus ik heb heel diep gezeten in mijn burn-out. En uiteindelijk die medicatie heeft geholpen zeg maar, om mijn emoties wat af te vlakken. Zodat die angsten wat minder diep werden. Ik bleef God zoeken.
En waar was God toen je al die angsten had?
Ja,
en die paniek ervan? Waar was die?
Die vraag heb ik hem ook gesteld natuurlijk.
Ja, wat zei hij toen?
Die vraag stelt David ook in de psalmen. Hè?
Ja.
Bent u mij vergeten? Ik heb een keer een moment een filmpje in die tijd gezien van Corrie ten Boom. Jij kent Corrie, heb je goed gekend.
Ja.
En een van haar filmpjes vertelt ze, er is geen put zo diep, ja, of op de bodem is de hand van God. En dat heb ik uiteindelijk wel ervaren. Weet je, dat als je op weg gaat naar die bodem van die put, dan denk je, heer, waar bent u? U bent er niet. Maar uiteindelijk merk je op het eind dat God je toch opvangt. En dan zegt ze, en als je dan opgevangen wordt door God, zegt ze, dan geeft God je een zet en dan kom je zo uit die put weer vandaan uiteindelijk. En dat is niet altijd een magnetron, hè, bang. En bij mij ging het weer heel geleidelijk, alsof ik op Gods vleugels terechtkwam en vanuit die diepe angst langzamerhand zeg maar daar weer bovenuit getild werd. Dus dat was een proces bij mij al duidelijk.
Je moeder zei vroeger altijd, Jantje, doe het niet. Of we beginnen niet aan. Ik zeg, job well done. Ja, je hebt je gedacht in een aantal power pockets. Leuke titel neergelegd. Intimiteit. Waarom kom je niet wat dichterbij? Identiteit. Heb je ook uitgelegd. Autoriteit. Die komt volgende week uit. Hè?
Die komt volgende week uit, ja.
Je bent een bron van inspiratie. Help, ik ben een man en genade. Ik heb nog meer boeken van jou in de kast staan. Heel inspirerend. En ik wil jou ook wat inspiratie meegeven voor thuis. Dat is ons vaderdaggeschenk. Dus twee hartjes. Die verbeelden ook Gods liefde, Gods vaderhart voor mensen.
Dankjewel.
En heel hartelijk bedankt dat je hier wilde zijn.
Ja.
En jij bent een trouwe kijker van Hour of Power. En we bestaan dankzij onze donateurs. Dus we hebben vragen nu. I'm not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. That's what I am. And no one can take it away from me. I don't have to worry. No, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry. No, I don't have to hurry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden. Share his love with the world.
We zoeken 500 donateurs. We zijn aardig op weg en we hopen dat u ook wilt overwegen, of jij wilt overwegen om donateur te worden. Misschien kijk je al heel wat jaren naar de Hour of Power en denk je iedere keer verdraaid. Ik had dat willen doen, maar ja, tijd op en vergeten. Dus kom in actie, zou ik zeggen. Ik heb hier Geert Vledder. Hij werkt op het ogenblik bij Hour of Power, loopt stage, want je zit in het vijfde lyceum. Ik dacht, wat leuk, u kwam zo meekijken naar de uitzending. En jullie kijken thuis altijd Hour of Power?
Ja.
Hoe lang kijk je al als 16 jaar, hoe lang geleden ben je begonnen te kijken?
Zo lang geleden dat ik eigenlijk niet meer kan herinneren wanneer we voor het eerst keken. Dus echt al een hele tijd.
Dan lag je waarschijnlijk in de wieg, want Hour of Power bestaat 18 jaar. Wat vind je zo leuk aan Hour of Power dat je elke zondag kijkt? Want je bent een van de vele jongeren in Nederland.
Ja, ik merk dat ik het heel leuk vind dat het zo... het is heel toegankelijk, vind ik. En altijd als ik kijk is er wel iets waar ik als ik terugkijk denk van ja, dat, daar heb ik echt wat aan gehad. Het is telkens weer uniek en mooi.
Nou, goed om te horen. Je loopt naar stage bij Hour of Power. Leuk. Wat is je droom?
Ja, ik weet het niet precies wat ik nog... Ja, ik ben er nu heel helder over aan het nadenken en aan het zoeken wat ik wil. Maar...
Waar wij van dromen is 500 donateurs. Dus roep even alle jongeren op om ook donateur te worden. Het maakt niet uit wat je geeft als je maar meedoet.
Ja dat, vind ik, dat klopt. Want het bestaat. Hour of Power kan bestaan door de donateurs. Dus ja. Het helpt echt. Het maakt echt uit. Het maakt niet uit hoeveel je geeft. Het maakt echt uit.
Kijk, nou, en we hebben dit niet doorgesproken.
Nee, dat hebben wij niet doorgesproken.
Wij gaan naar Shepherd Grove, jou wel bekend. En Kirk en de Wild Prairie Dogs gaan daar spelen en zingen. Even bedankt, man. Goed gedaan. Je eerste optreden op televisie.
Ja, super. Helemaal prima.
Working on a building, I'm working on a building, hallelujah, working on a building for my Lord,
be singing this old town song. Get in line, brother, if you want to go home.
We're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Be at peace with the truth. Be at peace with the fact that you can't save the whole world, but you can save a couple. Be at peace that you can't take a hold of every single opportunity that comes your way. Be at peace with your imperfections. Be at peace with your limitations. Be at peace with the fact that you're not where you want to be yet. Today we're going to talk about living every day at peace and not having to lie, deceive, hide, or pretend in order to show a better version of ourselves. Today we're going to talk about not lying. You don't need to lie. You don't need to exaggerate. You don't need to hide. Because God's going to get you where you need to go, but he loves you just as you are. And I just want to say that if you hear anything I say this morning, hear this. The truth, even when, you know, even if it's raw and not well done and tactless, the truth is always better in the long run. I want to say to you this morning that we all sort of think our identity needs to be supplemented. We have this temptation that as we compare ourselves, we were talking to Sarah about this earlier today, compare ourselves to the wide array of intelligent, successful, beautiful, young people out there. People that are farther along than we are, have done more than we have done. There's a strong temptation to supplement our identity. We're training ourselves to play it safe. We're training ourselves to not have courage and to hide the hardest parts of our lives. And as we do that, we become more isolated and lonely, and that's not good. Why do we lie to people? Or why do we hide? Or why do we exaggerate? Or why do we bend the rules? Well, we lie in our very busy lives. Sometimes we lie because we just don't want to go to whatever it is, to Aunt Susie's birthday. We just don't want to go. We lie because we don't want to be embarrassed. We lie because this thing in our life is different than what we think another person sees in us. I had a very, very good friend, and she always put her best foot forward for me because I was a pastor. And one time I caught her smoking. And she said, "Oh, now you know I smoke." I said, "I always knew you smoked. I don't care." And she said, "I know, I just didn't want you to know." You know? And yet at the same time, I really in a way loved that about that she said that. I thought it was just such a sweet thing to say to me. But the irony is that so often we want people to be closer to us by hiding the things we don't like about ourselves. And you don't need to do that. You're lovable just the way you are. You're doing so great. You don't need to beat yourself up. I'm so proud of you. And so you don't need to hide. You don't need to lie. Today, friends, I want to encourage you to be at peace with the truth. Why do we lie? We lie because we're not at peace with the truth. We're not at peace with the fact that we're not where we want to be yet. We're not at peace with the fact that we haven't quit smoking. We're not at peace with the fact yet that we haven't sorted out all of our addictions or struggles. We're not at peace with the fact yet that we haven't tackled our anger issues or whatever it is. So we hide. We pretend. And that we shouldn't be vulnerable with everybody. You got to be vulnerable with the people who love you, or you're always going to feel lonely. And you've got to be honest, and you've got to shoot straight. You've got to be at peace with the truth. And when that happens, so much energy and life and joy is going to come into you. You'll thank me. Because even though it takes a lot of courage to shoot straight with people, to be honest in everything, it's so worth it in the long run. People will trust you more, and you'll get away with being overly honest. Trust me, I do it all the time. I say some of the dumbest things sometimes. In Matthew chapter 5, Jesus teaches us. Sorry, we'll put it back on the screen again. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it's God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. But simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. Let your yes be yes, and let your no be no. Anything beyond this comes from the evil one. Now, this whole idea of oaths, by the way, was a religious loophole. You know, in Jesus' day, it was like, you know, there was this one verse in the Bible that says you got to keep the oaths you make to the Lord. And what happened is in Jesus' day, as religious traditions do, people came up with this idea, well, I only have to tell the truth when I swear. And then it was like, well, I only have to tell the truth when I swear an oath to the Lord. And so people, when they wanted to trick others, instead of swearing by the Lord, they would swear by something holy. I swear by, you know, Jerusalem. I swear by heaven. I swear on my head. And then when the person would say, you broke your oath, they would say, whoa, 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 what oath? It's not really an oath unless you swear, you know, by the Lord, but I swore by heaven. Sorry. It's like when you're a kid and you're like, I didn't shake on it. And then what people started doing, and it, people still kind of do this today, anytime somebody is trying to say something you don't believe and they keep saying, I swear, I swear, I swear, what they're saying is, my character is not good enough to carry what I'm saying, so I'm going to swear to augment it. Don't trust people that swear a lot. So the Quakers took this idea, and they really, in a way, took it to extreme, but I kind of like it. I like extremes. And they decided, I'm not going to do oaths in court anymore, because I'd rather be in contempt of court than in contempt of heaven. So I will always tell the truth as Quakers. So they wouldn't swear on the Bible. Because they always wanted their yes to be yes and their no to be no. And the other thing the Quakers did is, you may be surprised to learn this, they invented the price tag. Yay, Quakers. It's not just oatmeal. They invented the price tag too. And back in the day, until the Quakers came around, you had to barter for everything. And the Quakers said, enough of this. We're putting a price tag on stuff. Just tell us what it is. No more games. No more drama. Everybody say, thank you, Quakers. And what the Quakers believed and what Jesus was teaching was you just need to shoot straight. Just shoot straight with people. Let your yes be yes. Let your no be no. Be you. Be you. When we are at peace with the truth, we're at peace with who we are, only then are we given the gift of the ability to make progress in our lives. So for Jesus, as he's teaching on this, he lives this out. Jesus speaks truth to power. Jesus speaks truth to his disciples. I want you to hear this. I need you to hear this. I made a slide for it just so you would. There isn't anyone Jesus didn't disappoint. If you want to live a life like Jesus, you're going to disappoint people. And you're going to disappoint people a lot. Because you can't please the Lord and please people at the same time. People pleasing is not loving people. That's a big difference. And to do what God's called you to do means you're going to have to say no sometimes. No to things that are good. No to opportunities. No to things that are noble. No to things that are an honor to you. You have to say no. in order to say yes to the highest calling sometimes, and that's really hard. Jesus was at peace with the truth himself, and that's why he was disappointing so many people, because he knew what he was called to do. You know, Judas was a true believer. We often think Judas was out to get Jesus from the beginning. He wasn't. Judas was one of Jesus' most passionate disciples. But he wanted Jesus to be a military leader, not a pacifist. And a lot of people speculate that the reason Judas took the money is he thought that by the Pharisees going and arresting Jesus, Jesus would use his, you know, divine superpowers and finally take up arms. But he didn't. He laid his life down. He lived out his sermon 100%. I think that's why Judas was so riddled with guilt. So Jesus disappointed everybody all the time, but he had to in order to do the best for them and the best for God. So, unfortunately, being vulnerable about your imperfections, confessing your sins, saying no to things you don't have time or energy for hurts. It's difficult. The truth hurts, but the truth will set you free. Shoot straight with people. And you do. And so much of it is this idea that people will pull away from us if we're honest with them, if we share with them our opinions or tell them that we need something from them. We'll push them away, but we won't. When you're vulnerable and honest with people, especially about your sins and your mistakes, you draw people to you. You draw people closer to you. It's hard to be around perfect people. And I've said this a lot. It's a lot easier to hang out with sinners than it is with saints. The truth hurts, but it will set you free. I think one of the number one reasons for Christians that we lie is because we don't want to hurt people. Either whatever mistake it is that you're carrying, you're like, man, if they know about this, they're really going to feel hurt about it. Or even more importantly, like, you just feel like a lot of pressure to do a lot. You feel like it's not the servant thing to do to tell my spouse or my parents or my kids that I have these needs. So I'm just going to bury them and hide them. You say, my opinion is negative, so if I share it, I'm being a negative person. That's not true. I can't be honest about the fact that I feel upset about this thing because that will hurt their feelings. Well, that's not true either. Well, maybe it'll hurt their feelings, but they'll live. They'll be okay. And especially, we struggle to say no because the thing we're being invited to is so good. But you can't do everything. You can't and still have the energy to do what God has called you to do. Too many of us say yes when we don't have a yes to give. By the way, it's okay to have empty spaces in your life. So we need to become experts at saying no. See, a lot of us are fine at saying no. We're really good at saying no, but we say no a lot, but we're really bad at it, huh? A lot of us say no a lot, but we're really bad at saying no. We're really hurtful. We don't have any tact. We don't have any compassion. You got to become good at saying no in a really sweet, loving way. And let me tell you, that is a skill. The more vulnerable you are in your no, the more you're going to draw people closer to you. Your life is a bit like pigs eating at a trough. I don't know if you've ever been like at a farm, you see pigs weaving their way into the trough. There's all these pigs packed in, and as one pig squeezes in, another like just pops out. It's very cute, actually. And that's what your life is like. As people come to you asking for things, needing things from you, other things get popped out. And if you're not controlling that, you're going to lose control. You're not going to be able to choose what pops out of your life. And so many of us, we're saying yes so often, we don't have time for naps. If you don't have time for naps, you're saying yes too much. Taking naps is a very Christian thing to do. Jesus is like napping all the time. The guy took a nap on a boat in a storm. And they were mad at him. They're like, are you crazy? You're on a boat in a storm and we're going to drown. None of us can swim and you're napping. There he is, disappointing people again with his nap. In all truth, though, we need big gaps in our life of rest. If you don't have time to relax, to nap, to have fun, Where are you going to hear? That is the place where God speaks most to us, is in our time of rest. Rest is the birthplace of vision. It's when we step back from life that we're able to analyze it and get a new idea, a fresh perspective, a positive idea. Tired eyes can't see a bright future. We have to become the kind of people who are not packing our lives full of things all the time because we're so afraid of hurting people's feelings. So become an expert at saying no. Get good at it so that when you have a yes to give, it counts and you're not exhausted. And if God's called you to do something, you have to be okay with the fact that you have to say no to great opportunities, and sometimes you have to say no to people you love. Man, I've had to learn that. I have to say no all the time to my closest friends. I've got a big ministry and a special needs kid and a wife to love. That takes a lot of time. But, you know, we worry so much about hurting people's feelings, but I can tell you, they'll live. They'll be okay. I believe extreme vulnerability brings extreme freedom and joy. Being truly you, being at peace with the truth of your imperfections, with who you are and what you're struggling with, is going to make you a freer, more joyful, more alive person. You're going to feel so alive the more vulnerable you are, even about your sins, your mistakes, and your flaws. Just shoot straight with people. And more importantly, shoot straight with people about what's going on the inside. I know life is hard. I know you have been through a lot. And when we go through spiritual, theological disappointments and confusions, when we go through hardship, we go through loss, sickness, we're angry about something, we so often are so tempted to push it down and to think that we have to walk alone on that thing because we don't want to push others away or hurt people or be a burden to others. You don't have to go it alone. Be vulnerable. Be vulnerable. If being vulnerable pushes your friends away, they're not your friends. If being vulnerable means that people are distant from you, they were never close to you in the first place. You'll realize that when you become vulnerable. You'll see that in that time, that's what friends and family are for, is to help each other with their burdens. You've done that for others. Let others do it for you. So often in life, being vulnerable about your past, some of us are hiding something, we're really ashamed of something we did in our past, or some of you are hiding stuff that was done to you that you're ashamed of. Maybe you were abused as a child. You don't have to hide that. That was not your fault, and you don't have to carry that alone, and you certainly don't have to be embarrassed by it. In all the things that we go through in life, don't go it alone. Be vulnerable and be at peace with the truth. And in your vulnerability and in your courage, because it takes a lot of courage to be vulnerable about these things, God's going to carry you through. I am so proud of you. I am so proud of you. And God is proud of you too. You say, God's not proud of me. I want you to know He is. God sees all the stuff in your life. And that's what grace is about. God loves you just as you are and not as you should be. And I want you to know that I believe in you and God believes in you. And you're never too far gone to get back on the right path and to fulfill your destiny. But the only way that happens is when we have courage, when we're vulnerable, when we start shooting straight with people, when we stop hiding, we stop feeling like you got to carry things alone. You don't have to go it alone. I'm here for you. This church is here for you. And God is there for you. And the more honest we are, the more freedom and energy we have in life. You are loved. And you're doing better than you think. And be you. Just as you are. Not as you should be. And you'll get one step closer to where you want to be. That's a promise. Truth is always better in the long run. And it hurts. But it'll set you free. Amen. Amen. Father, we thank you for this opportunity to be in your house. We love you. Lord, we carry so many burdens. We don't have to. We ask that in Jesus' name, these heavy weights would become like balloons. We would just let them go into the sky. And Lord, you would hold us and carry us. Forgive us, renew us. Give us the courage to be honest with people. Lord, we love you. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. Bobby Schuller hoopt volgende week in zijn serie over de smalle weg met Jezus te praten over het feit dat je van geven niet armer wordt, maar rijker. Een mooie gedachte om alvast even bij stil te staan en volgende week het antwoord te horen. Benaja is mijn gast bij Hour of Power volgende week. 7 jaar lang leefde hij uit zijn koffer, gaf alles weg wat hij had en ging zijn naasten helpen. En hoe zo'n leven is, dat vertelt hij volgende week in Hour of Power. En ik bedenk me dat heel veel mensen naar Hour of Power kijken die net, als van Jan Paul gehoord hebben, het moeilijk hebben. Misschien wel met een burn-out zitten. Misschien met vragen zitten van, wie ben ik eigenlijk? Ben ik een product van toeval en tijd om ergens geboren te worden, om dood te gaan? Of is er meer? Nou, als je daarover door wilt praten, wat ik zo leuk vind bij Hour of Power, we hebben de hooplijn. Daar zitten vrijwilligers die graag met je praten. Dat kan anoniem en ze willen graag je helpen als je met vragen zit. En nou ja, dat is tegenwoordig moeilijk om ergens terecht te kunnen als je echt in de zorgen zit. Dus dat vinden we ook fijn om als Hour of Power te mogen doen. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. Wat leuk dat ook zoveel jongeren naar Hour of Power kijken. Heel veel mensen denken het geloof is dood en jongeren interesseert het niks. Nou, het tegendeel is waar. Vrienden van Hour of Power, een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week en namens het team van Hour of Power een hartelijke groet.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.